Welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin wij verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse weer, waarin we de reactie en de takes van jullie, onze luisteraars, bespreken. Maar vandaag gaan we het een beetje anders doen, want het is vandaag 1 mei, de dag van de arbeid. Natuurlijk de dag van linkse politiek ook. En deze aflevering staat dus helemaal in het teken van de stakers. Het is tijd voor de linkse revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij Wetenschappenbureau GroenLinks. En ik zit hier vandaag met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hoi, hoi. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag en projectmedewerker van de WR de Beckman Stichting.
Yes, hoi.
Yes. Zoals gezegd, we gaan vandaag luisteraarsreacties doornemen. En het zijn dit keer ingezonden berichten van mensen die bezig zijn met staken of betrokken zijn bij stakingen. Wil jij als luisteraar ook meepraten over de revolte? Dat kan. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar het kan ook via ons eigen platform, vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je ook berichten inspreken, dat is heel leuk. Want die kunnen we hier dan ook weer afspelen, zoals je zo meteen gaat horen. En wat je daar ook kan doen, is onze podcast steunen door vriend te worden. Dan help je ons om de Linkse Revolte uit te bouwen tot echt een landelijke beweging. En om spulletjes aan te schaffen, live shows te organiseren. En wat heel leuk is, we hadden de vorige aflevering, hadden we Michelle van Tongerlo, straatarts, te gast. En we hebben 5 boeken van haar. Komt aan land bij de dokter en die gaan we verloten onder onze vrienden. Dus je maakt ook kans op een boek als je nu vriend wordt. Dus dat is heel leuk.
En mocht je zijn nou... het dan de nieuwe vrienden onder wie we hem verloten of alle vrienden?
Nee, wel onder alle vrienden.
Alle, anders toch? Ja,
nee, precies. Zijn de vrienden van het eerste uur die vallen dan naar buiten.
Ja, dat zou lullig zijn, ja.
Nee, dus en mocht je denken, ja, maar ik heb helemaal geen geld om vriend te worden, maar ik draag jullie wel een warm hart toe. En ik zou ook wel kans willen maken op zo'n boek. Als je gewoon een bericht instuurt, dan nemen we je ook mee. Via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Dus dan kan je ook alsnog op die manier ook een boek winnen. Goed, gaan we naar 1 mei. Dag van de arbeid. Janneke, jij wilde wel wat vertellen over het ontstaan van 1 mei. Of in ieder geval, wat is de betekenis van 1 mei? Want heel veel mensen, vooral in Nederland, weten dat eigenlijk niet echt, hè? 1 mei.
Ja, klopt. 1 mei, dag van de arbeid. Dat is voor sociaaldemocraten en socialisten een hele bijzondere dag. Ook in Nederland, maar inderdaad in de rest van Nederland wordt het niet zo gevoeld. Terwijl het eigenlijk in de rest van Europa en in de rest van de wereld zelfs gewoon een vrije dag is. En even een kleine historische achtergrond. 1 mei is ooit ontstaan, eind 19e eeuw. De lezingen hoe het is ontstaan verschillen geloof ik een beetje. Maar het meest genoemd wordt als aanleiding, dat waren de Haymarket rellen in Chicago. Chicago was een hele geïndustrialiseerde stad. Was allemaal gezeik bij een fabriek. De arbeiders gingen staken, legden het werk neer. En dat is toen in begin mei, volgens mij 1886, geëscaleerd. Op die manier werd 1 mei een beetje de dag om op te komen voor je rechten als arbeider. Vervolgens had je de Tweede Internationale. Dat was een internationale samenwerking van socialisten en vakbonden. Die hebben in rond 1890 met elkaar besloten van... hey, 1 mei, dat gaan we gewoon jaarlijks vieren. Of vieren, eigenlijk gewoon strijden. Want we willen een 8-uurige werkdag. En dat werd toen een beetje de inzet wereldwijd... Voor wat er op 1 mei jaarlijks waarvoor gestreden werd. Sindsdien viert dus de hele wereld de Dag van de Arbeid.
Yes.
Behalve wij. Ja.
Hoe vind jij het zelf, Janneke? Doe jij er zelf iets speciaals mee?
Ja, zeker. Als je bij de PvdA of een aanverwante club werkt, dan is 1 mei ook officieel een vrije dag. Maar dat is ook altijd een beetje een soort van wassen neus of een sigaar uit eigen doos. Want vervolgens sta je op 1 mei wel overal waar je ook weer moet en wil zijn. Mijn 1 mei ziet er een beetje als volgt uit. We hebben 's ochtends altijd de 1 mei viering in Den Haag. Dat is bij het standbeeld van Pieter Jelle Stroelstra. Er zijn speeches, daar is het Rijswijk Strijdkoor die socialistische liederen zingt. En dan ga ik in de middag naar Amsterdam, waar altijd een groot event is van de FNV. En dan ga ik, we nemen dit op iets voor 1 mei, maar 's avonds op 1 mei ga ik nog naar Steenwijk, waar de PvdA-afdeling mijn vriend heeft uitgenodigd om de 1 mei-lezing te geven. Dus ik ga het hele land door om 1 mei te vieren.
Nou, mooi.
Ja.
Echte dag van de arbeid.
Ja.
En jij, Hans, wat heb jij met 1 mei?
Ja, heel weinig. Ik ben het eigenlijk helemaal niet gewend om 1 mei te vieren. Ja, sinds kort ben ik helemaal aan boord om 1 mei een vrije dag te maken en met z'n allen heel erg bezig te zijn met alles wat met arbeid te maken heeft. Maar van huis uit helemaal niet. Nee, ik kom uit een christelijk gezin uit Ede. Het wordt helemaal heel weinig met 1 mei gedaan, volgens mij. Ja. Nee, jij dan?
Nou, een beetje jouw verhaal eigenlijk, Hans. Ik eigenlijk pas sinds ik lid ben van de PvdA enkele jaren geleden. En ik ook heel erg voor die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Strijden klinkt een beetje stom, maar gewoon daar ook vocaal op ben geworden. Ben ik een aantal keer gevraagd om of een lezing te geven, of om een praatje te houden, of in een debat. Dus het is eigenlijk pas gaan leven voor mij sinds de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. En de eerste keer dat ik dus bij zo'n 1 mei-lezing was, had ik een lezing met Vert Kroonen gegeven, oud-burgemeester in Leeuwarden. Inmiddels ook mijn collega in de Eerste Kamer. Maar toen was hij voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Nou ja, daar is deze podcast natuurlijk ook van. Maar het grappige was, wij zaten toen samen op een podium om een lezing te geven over arbeid in de energietransitie. Hè, wat betekent dat nou? Ook voor mensen die in de fabrieken werken, waar ook in de zware industrie die ook moeten vergroenen. En toen zaten we daar op het podium en toen begon iedereen uit volle borst te zingen. En Vert Kroonen ook. En ik zat op het podium en ik dacht, oh wat erg. Ik zat een beetje te playbacken en me ongemakkelijk te voelen. Ik had echt geen idee. En dat was mijn eerste echte 1 mei ervaring.
Ja, dan wordt dus de internationale gezongen voor de luisteraars die dat misschien niet weten.
Ja, maar er waren er nog meer. Kennelijk zijn er heel veel van dit soort liederen.
Ja. Bella Ciao zingen we ook altijd.
Dat was er
altijd.
Ook een.
Nou, dat is toch wel een klassiekertje.
Oh ja, ja. Voor als je in de scene zit, is het een klassiekertje. Ja.
Maar je hebt dus thuis een rood liedboek waar je al deze nummers in hebt staan.
Nou, sterker nog, ik heb een LP van Stem des Volks. Die heb ik laatst gekregen van Jeltje van Nieuwenhoven. Dus die ga ik ook dit jaar voor het eerst aanzetten op 1 mei 's ochtends.
Wat vet.
Mooi.
Ja.
Hey, laten we naar de mensen gaan over wie 1 mei echt gaat. Namelijk de werkende. En, want we hebben namelijk allemaal berichten van mensen die op dit moment bezig zijn met stakingsacties of op de een of andere manier bij betrokken zijn. En we openen met een bericht, moet ik hem er even bij pakken, een bericht van Remco. En die werkt bij de IKEA, dus ik ga hem even afspelen.
Mijn naam is Remco Vlechert, ik werk bij IKEA Delft. Op het moment is er een vrij hoge werkdruk bij IKEA aan de gang. Dat is eigenlijk al jaren een probleem. Er zijn gewoon te weinig mensen op de vloer. IKEA wil dit oplossen door werkgroepen en te kijken waar de werkdruk vandaan komt. Maar dat is eigenlijk al algemeen bekend dat je gewoon met te weinig mensen zit soms op de vloer op de juiste momenten. Daarnaast, de salarisverhoging die IKEA dit jaar aanbiedt is 2,4% per april 2025. Dit is ver onder de inflatie. Ons is 7%, dat is voor IKEA eigenlijk te veel, omdat het niet goed gaat in de retail. Maar IKEA is nog steeds een bedrijf wat winst maakt. Misschien wat minder winst dan voorheen, maar het is nog steeds een gezond bedrijf. En wij vinden dat je dan minimaal een inflatiecorrectie moet kunnen aanbieden. En op het moment doet IKEA dit niet, die zit ver onder de inflatie en die laat eigenlijk zijn eigen medewerkers in de steek.
Yes, dankjewel Remco. Super bedankt dat je dit bericht ook hebt ingesproken. Over de staking dus bij IKEA. IKEA is al best wel lang speelt dit al. Er zijn echt al maanden bezig om te staken. Er werken momenteel zo'n 6.000 mensen bij IKEA Nederland. En ze hebben dus nu meerdere keren 24 uur gestaakt op allerlei vestingen. En voor het eerst ook landelijk. Dus 500 medewerkers die zijn gaan staken. En even om nog wat context te geven. IKEA Nederland, Remco zei het al, van ze maken wel winst. Maar die hebben vorig jaar alsnog 78 miljoen euro winst gemaakt. Dus ze maken op zich redelijk wat winst. Maar hun bod is dus 2,4% loonsverhoging. Terwijl de stakers willen 7%. En ik dacht van ja, is dit nou een reële eis? Dus ik heb even gebeld met iemand van de FNV ook nog. En die vertelde hier bovenop nog van ja, er is een tijdje terug is door de vakbond afgesproken met IKEA van we willen eigenlijk geen mensen meer op minimumloon hebben die bij IKEA werken. Want minimumloon voor de duidelijkheid is 13,68 euro. Dat is echt heel weinig. Dus toen hebben ze gezegd van ja, weet je, dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan voortaan zorgen dat onze startsalaris bij de IKEA, dat zit gewoon dan net boven het minimumloon. Dus dat er een afstand tussen bestaat. Nou, dat was vorig jaar, was die afstand nog 6% tussen het minimumloon en het startsalaris. Maar inmiddels is dat nu gedaald naar 1%. Dus dat startsalaris zit alweer gewoon vrijwel op het minimumloon. En met die loonsverhoging van 2,4% die IKEA nu voorstelt, ga je daar gewoon nog dichterbij naartoe. Want in juli wordt het minimumloon weer verhoogd vanwege de inflatie. Nou, dan zit je dus onder de 1% verschil tussen het startsalaris bij IKEA en het minimumloon. Dus vandaar dat ze nu aan het staken zijn. Ze hebben dus net heel hard gestaakt. En nu is er een met een andere werknemersbond, gaan we zo meteen nog meer over vertellen, is er een akkoord gesloten van een verhoging van 2,4%. Maar de FNV is daar niet mee eens. Maar die hebben nu een petitie uitgezet onder alle IKEA-medewerkers van ben je het hiermee eens, laat het weten, zodat zij nu al weten hoe ze hiermee verder gaan. Dus dat is een beetje wat er bij IKEA gebeurt nu.
Ja. Moeten we niet eerst iets zeggen over die bond met die eis van 2,0 zoveel? Of,
ja, dan moeten we eigenlijk gewoon gelijk al meer.
Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja.
Even een lesje in het fenomeen gele bonden.
Gele bonden, daar gaan we, de gele bonden. Ja, want het sowieso is IKEA interessant hoe ze opereren. Want IKEA heeft natuurlijk als imago heeft het iets heel leuks. Hè, van oh, warm, fijn je huis. En dat is ook heel belangrijk voor IKEA.
Goedkoop ontbijten. Goedkoop. Met de familie, toch?
Precies, ja, hele goedkoop croissantjes.
Gewoon gezellige Scandinavische warmte. Dat is inderdaad wat IKEA wil zijn.
Ja, heel homey. Ja. Nou, dat zijn ze naar hun eigen medewerkers niet altijd. Sowieso is het wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan tijdens die stakingen. Toen hebben ze dus andere medewerkers met een vast contract uit heel het land hebben ze geprobeerd in te zetten op die vestingen waar gestaakt werd. Nou, dat is echt zwaar omstreden om te doen. Want je zet gewoon je eigen medewerkers tegen elkaar op. Dus gewoon collega's die elkaars tegenstander worden. En als je dit trucje flikt met uitzendkrachten, dus je medewerkers staken en je huurt andere medewerkers in, dat is gewoon illegaal in Nederland. Dus dit zit echt op het randje van echt je eigen medewerkers heel hard naaien.
Gewoon stakingsbreken.
Ja, stakingsbreken, ja. Maar ze hebben nog een leuke truc, namelijk de gele bond. Wat dit namelijk betekent, is als je als werkgever zelf een vakbond op gaat zetten. Dus dit bestaat al heel lang. Want er zijn al heel lang ook conflicten tussen arbeid en kapitaal. Maar dit betekent, je gaat zelf een vakbond organiseren met wat medewerkers. Die medewerkers geven je voordeeltjes van als jij nou een vakbond opzet, dan gaan wij deeltjes sluiten.
En jij zelf als bedrijf, dat is even een goede toevoeging.
Ja, als werkgever ga je een vakbond opzetten. En dan sluit je daar een deal mee over de lonen. En dan zeg je tegen je medewerkers, kijk, we hebben een mooie deal gesloten. Dit bestaat al heel lang, al zo'n 100 jaar. En het geel staat dus ook voor de gele vaandels die werknemers met zich meedroegen, in plaats van de rode vaandels van de socialistische vakbonden.
En eigenlijk is dat verboden ook, hè? In andere landen, behalve in Nederland.
Ja.
Omdat we wel een bepaald verdrag hebben toegekend, maar niet hebben geratificeerd, waardoor we in Nederland dit fenomeen wel hebben, terwijl het in andere landen dus verboden is.
Ja.
En je had een heel mooi illuster rijtje, waar Nederland dus in staat van andere landen waar dit dus wel toegankelijk of mogelijk is.
Ja, want eigenlijk alle omringende landen, Duitsland, Frankrijk, België, die hebben dit allemaal verboden, want de vakbond moet gewoon onafhankelijk zijn, geen banden met de werkgever hebben, zoals het hoort. Nederland heeft dat als een van de weinigen niet dat verdrag uitgevoerd. En we staan in een rijtje nu met Afghanistan, China, Qatar, Iran, Saudi-Arabië. Nou, dat soort landen.
Ja, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd, Nederland.
Vieren ze daar dan wel 1 mei in die landen die je net noemde of niet? Of staan we nu 2-0 achter al als Nederland, zeg maar?
Ik denk dat ze in China wel 1 mei vieren.
Ik heb gekeken.
Aan
ChatGPT heb ik gevraagd in welke landen is 1 mei een vrije dag? En China stond daar inderdaad tussen.
Ja.
Maar heel veel landen in Azië, ook in Afrika en in Europa ook. Ja,
ja, dus die staan we weer in de verkeerde rijtjes. En IKEA is hier een interessant geval in, want die hebben de gele bond, die is letterlijk opgericht in de jaren 90 door de toenmalig plaatsvervangend directeur van IKEA Nederland zelf. En die bond heet Wim.
Heette die man ook Wim?
Nee. No. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, ik vernoem deze vakbond naar mezelf.
Een soort van wij van WC eens. To the extreme, ja.
Nee, volgens mij is het werknemersvereniging IKEA-medewerkers, zoiets. Maar in ieder geval, daar zitten medewerkers bij. Maar die vakbond is grotendeels afhankelijk echt van de sponsoring vanuit IKEA zelf. En die medewerkers die daarbij gaan, ja, dat zit gewoon allemaal. het voelt gewoon niet oké. Okay. Dus als je als medewerker daarbij gaat, dan kan je dus ook je geeft een soort signaal naar je werkgever natuurlijk. Van ja, ik hoor bij de goede medewerkers. En dan kan je ook voor rekenen op allemaal goodwill van je werkgever natuurlijk. Ja. Maar ja, je naait gewoon je collega's de kaart bij door via die vakbond te gaan.
Dat is sneaky.
Ja, het is heel naar. En die werknemersvereniging die is nu dus ook wel akkoord gegaan met die 2,4% loonsverhoging. Ja. Maar ja, dus de rest is er allemaal heel ontevreden over. Dus er staat nu een petitie uit. Dus mocht je bij IKEA werken, ga die petitie invullen of jij tevreden bent over deze CAO. Want op basis daarvan gaat de vakbond nu besluiten of ze opnieuw gaan staken en gewoon doorgaan met actie voeren.
Wat ik wel wonderlijk vind in dat bericht van Remco, is dat die twee dingen een beetje zo los van elkaar presenteert. Terwijl dat volgens mij dus ook heel erg met elkaar samenhangt. Van één, ze gaan nu kijken of onderzoek doen waarom er zo weinig personeel is. Dus waarom er een capaciteitsprobleem is.
Ja.
En dan zegt hij ja. En daarnaast zijn de lonen ook gewoon heel laag. Veel te laag. Terwijl, en iedereen weet het ook. Terwijl ik denk, ja, IKEA, ga dan wat meer je mensen betalen. Dan heb je ook dat capaciteitsprobleem opgelost. Daar heb je toch ook helemaal geen onderzoek voor nodig. Het is toch een no-brainer.
Ja, een onderzoek blijft toch de manier om dingen uit te stellen. Of dat nou geldt voor de regering of voor bedrijven.
Ja.
Dat is gewoon echt een schaamlab in dit geval.
Om niks te hoeven doen.
Ja.
Heel erg mee eens. Heel erg mee eens. Dus je hebt alle steun, Remco, van ons. Zet hem op en we horen wel of de nieuwe CAO doorgaat. Of dat jullie gewoon nog een keer gaan staken.
Zeker. En bij deze dus even allemaal genoteerd. IKEA is niet dat gezellige warme bedrijf voor het familiegevoel. Maar het is gewoon keiharde, kille, winstmakende, noem het, multinational.
Multinational, ja. Ja, ja, zoals we ze kennen.
Bah, een multinational. Dus ja.
Goed, we gaan verder naar de volgende. Een bericht van Brian.
Mijn naam is Brian Roop. Ik ben docent wiskunde en statistiek aan de UvA. De Universiteit van Amsterdam. En ik heb deelgenomen aan twee stakingen. De eerste staking was in december 2024, waar collega's en ik eisten van het college van bestuur dat de UvA de banden verbreekt met Israëlische instituten die allemaal betrokken zijn bij de vernietiging van Gaza en de genocide in Palestina. Deze instituten ontwikkelen militaire strategie en zelfs wapens of ideologische legitimatie van de genocide. De apartheid tegen Palestijnse inwoners is er ook op de universiteiten zelf. Palestijnse studenten worden gediscrimineerd. Maar ook Joden tegen apartheid worden er lastiggevallen. Hier in Nederland hebben we Joodse en zelfs Joods-Israëlische collega's die protesteren tegen de betrokkenheid van Nederlandse universiteiten met de Israëlische apartheid en genocide. De tweede staking was de estafettestaking in maart en april van universiteiten tegen de gigantische bezuinigingen van het rechtse kabinet. Die staking was veel groter, omdat zoveel medewerkers en studenten daar heel direct door geraakt worden. De bezuinigingen zijn zo groot als het budget van één grote universiteit of twee kleine universiteiten. Dit zijn niet zomaar neoliberale bezuinigingen, die op zichzelf al erg genoeg zouden zijn. Dit zijn ideologische bezuinigingen. De extreemrechtse PVV en de BBB, de boeren-PVV, hebben een hekel aan zelfstandig denkende en kritische mensen en aan de eigenwijze studentenbeweging. Hun aanval op onderwijs wordt ook ingegeven door hun haat voor alles wat zij woke noemen. Tegen slavernijgeschiedenis, tegen vrouwen en gender studies, tegen klimaatwetenschap. Er wordt in ieder geval 1,5 miljard bezuinigd, mogelijk meer, en dat onderwijsgeld gaat naar de militarisering van Nederland. En dat is geen noodzaak, maar een politieke keuze. Voor militarisering is 37 miljard gereserveerd. Niet alleen op onderwijs wordt bezuinigd, ook op gezondheidszorg, openbaar vervoer, cultuur en de publieke omroepen. Ze lijden allemaal onder deze bezuinigingen. Het is belangrijk dat we voor elkaar opkomen. Samen strijden tegen het afschuwelijke kabinet dat alle problemen alleen maar groter maakt.
Heer, dat was een beetje twee punten die gemaakt werden. Hè? Eigenlijk de eerste staking tegen de banden van de universiteit met Israël en de tweede staking tegen die bezuinigingen. Zullen we beginnen met die banden met Israël?
Ja, dat is goed. En ik denk ook wat deze twee een beetje bindt, zijn slotpleidooien van samen strijden, samen solidair zijn. Ik denk dat een beetje ook de bottom line is.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, dat zie je ook, hè? Want de context is, bij de UvA zijn ze dus gaan staken, ook vanuit via de vakbond, om eigenlijk te eisen dat de universiteit een onafhankelijke commissie in zou stellen, dat die de banden zou onderzoeken die de universiteit heeft met de Israëlische universiteit. En als daar dan uit dat onderzoek zou blijken Er zijn hier mensenrechten schendingen vinden hier plaats. En de universiteit hebben daar betrokkenheid bij om dan de banden op te schorten. Dus ze zeggen niet schort de banden op, maar stel een commissie in. En de tweede eis die stakers hebben gesteld is ook dat het demonstratierecht beter wordt beveiligd eigenlijk door de universiteit. Want dat is wel, wel zorgwekkend wat daar ook gebeurt aan de UvA. Van hoe hard er wordt opgetreden tegen studenten die actie voeren, dat is echt niet normaal. Maar ook bijvoorbeeld, dat zag ik dus in die eisen ook, de impact van het demonstratierecht. De universiteit denkt er ook over na om het flyeren aan banden te leggen. En dat doen ze dan vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Van ja, dat is niet duurzaam als studenten hier allemaal papiertjes ronddelen. Dat is niet de bedoeling, dus dat willen ze ook gaan bestrijden.
Oh,
nou, daarvan heeft de FNV dus ook bijvoorbeeld gezegd, ja, dat moet gewoon van tafel, wat een onzin.
Ja, dan neem je het ook niet meer serieus, toch?
Nee, dat is een kul argument.
Ja, ja.
Ja, ik vind het heel goed dat hiervoor actie wordt gevoerd op verschillende universiteiten in Nederland, maar ook op de UvA. Waar ik een beetje aan moest denken, was een beetje een raar zijstapje misschien, maar hoe het stakingsrecht in Finland onder druk staat. Want het feit dat hiervoor gestaakt kan worden in Nederland, voor bijvoorbeeld Gaza, dat kan al niet meer overal, bijvoorbeeld in Finland. Ja, want wat er aan de hand is, je hebt ook in Finland een rechtse tot uiterst rechtse regering, waar onder andere de ware Finnen, volgens mij hebben ze hun naam veranderd, maar zeg maar de Finse PVV zit daar in het kabinet. En ze hebben dus vorig jaar het stakingsrecht verbouwd, waardoor mensen niet meer mogen staken voor politieke of solidaire doeleinden. Ik probeer het even goed te omschrijven, maar je mag dus nog wel staken voor je eigen cao of je eigen loonsverhoging. Maar staken voor rond een politiek vraagstuk, dus bijvoorbeeld mensenrechten schendingen of het hele pensioenstelsel in je land, of noem het. En ik denk dat iets als Gaza hier ook onder zou vallen. Dat mag dus gewoon niet meer in Finland. Met straf op beboeting. Dus dat je gewoon een boete krijgt als je dan staakt. Zowel de vakbond als de individuele staker. Nou, ik vind dat heftig. Ik ben ook even benieuwd hoe het daar precies mee staat. Want die wet, weet ik, is vorig jaar aangenomen door het parlement. Dus ik weet niet of het al in werking is, dat soort dingen. Maar dat is wel echt een gure richting waar we op gaan in de wereld. Ik bedoel, ja. Finland, weet je wel, een soort van, hebben we toch nog altijd een beetje een beeld van, een Scandinavisch baken van gelukkig welvaartsstaat. Nou, is dus niet zo. Hoewel, gelukkig waren er twee weken geleden gemeenteraadsverkiezingen en toen heeft links het weer heel goed gedaan. Dus er is hoop. Maar ja, dat is het dus ook wel met zulke soort dingen als demonstratierecht, stakingsrecht. Afbreken is dus griezelig makkelijk en het weer opbouwen is echt vervelend moeilijk.
Nou, ja. Dus vooral ook ja. Als er zo'n regime zit die dit wil, probeer dan daar ook nog maar eens tegen in verzet te komen.
Ja, ja.
Ja, bizar.
Wat een bizarre eis ook. Je mag niet staken uit solidariteit. Zegt de hele basis van de arbeidersbeweging is gewoon solidair zijn met elkaar. Maar dat je mag alleen voor jezelf. Alleen
ja,
het eigen belang.
Belang. Ja,
dan mag het wel.
Ja, ja. Nou, pas wel bij het neoliberalisme.
Ja.
En alles wat eruit ontstaan is. Ja.
Even een totale hellend vlak redenering. Maar de februari-staking in de Tweede Wereldoorlog had dus in Finland niet gemogen. Zeg maar. In de huidige tijd. Ja, ik vind het wel echt eng.
Ja, ja.
Maar
ja.
Goed.
Nee, 100%. Ja.
Even terug ook naar Brian en die protesten op de universiteiten. Wat ik ook begreep, is dat er nu heel veel van die commissies zijn die dus nu onderzoek doen naar die banden. Maar ik begreep ook op de UvA wordt het dan ook niet dat onderzoek publiek gemaakt. Ja, want dan zeggen ze van ja, dat kan ook naar personen herleidbaar zijn. En we kunnen ook dan als werkgeversorganisatie niet instaan voor de veiligheid, hè, van de personen die het dan betreft. Maar zo wordt het ook wel heel ingewikkeld om, ja, als dingen dan ook weer in, nou ja, niet in de openbaarheid mogen komen, hoe je zo'n onderzoek dan ook moet beoordelen. En hoe je dat dan ook gaat vertrouwen als student of als iemand die daartegen protesteert. Ja, moet je dan maar geloven dat ze het op een goede manier afwegen, terwijl er al weinig vertrouwen is.
Dat is wel echt vet ingewikkeld, ja.
Ja. Ja.
En ook over die commissies. Want eigenlijk het instellen van een onderzoekscommissie is traditioneel gewoon een beetje vertragingstechniek als je tijd wil winnen. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, dat ze überhaupt dit al afhouden, vind ik al best wel opvallend. Maar in Tilburg hebben ze dus geaccepteerd om zo'n commissie in te stellen. Van we gaan een onderzoek doen, onafhankelijke commissie, ethisch onderzoek naar de banden met de Tilburg Universiteit. En die commissie heeft toen geconcludeerd van ja, er zijn inderdaad banden tussen de Israëlische universiteiten en het leger daar. Ook de universiteit met wie we samenwerken. Dus het zou echt goed zijn als we die banden nu opschorten zolang die genocide bezig is.
Ja.
En daarvan heeft de Tilburg Universiteit toen vervolgens gezegd, gaan we niet doen. Ja,
ja, dan neem je het ook niet serieus.
Nee, precies. Ja. Dus de hele argumentatie daar is ook gewoon weg. Het is gewoon, het is niet slim. En als universiteit verbreken wij niet de banden met landen, punt.
Ja. En wat vinden jullie ervan dat universiteitsbesturen er ook problemen mee hebben dat als mensen die protesteren ook in gesprek willen, dat ze hun gezicht bedekken, dus dat je niet weet wie er aan tafel zit? Ik nog altijd wel een puntje. Ik vind het wel een dilemma, maar uiteindelijk merk ik toch, in zo'n geval ben ik het wel eens met een universiteitsbestuurder, een onderhandelaar. Dan denk je, op het moment dat je met iemand aan tafel zit, om ergens uit te willen komen, moet je wel weten met wie je aan tafel zit. Maar misschien net een keer een afwijkende mening over heb. Kijk even naar jullie.
Poeh, dit voelt ook een beetje als, dit was een beetje een jaar tot 2 jaar geleden bijna een discussie, toch? Ik weet niet of dat nu nog steeds...
Ja, laatst zag ik hem opnieuw terugkomen.
Ja. Nee, ja, maar... Ik vind het ook lastig om daar wat over te zeggen, want mijn eerste gedachte zou ook zijn van, nou, als je echt in gesprek wil en je zit met elkaar om tafel, dan lijkt het me ook dat je dat gewoon letterlijk face-to-face doet zonder gezichtsbedekking in die zin, om onherkenbaar te zijn. Maar ik zit er ook te weinig goed in om te weten wat de bezwaren van de studenten zijn. Ik bedoel, als er voor hun aanleiding is om te zeggen van ja, maar het is geen gelijkwaardig gesprek en ik weet dat ik er op een andere manier bijgenaaid word op het moment dat mijn gezicht en naam hier duidelijk is. Ja, vind ik lastig om daar echt iets over te zeggen.
Ja.
Ik snap het argument wel aan tafel zitten. Dat je als beweging, dat het wel gewoon logisch is dat je een woordvoerder hebt die ook publiekelijk te contact is en bekend en zichtbaar.
Ja.
En aan tafel zitten... Ja, dan heb je inderdaad een woordvoerder nodig die niet met gezichtsbedekking zit.
Nee.
Maar in brede zin, dat er bij de demonstraties mensen met gezichtsbedekking oplopen, dat snap ik helemaal. Want het is ook gewoon een ontzettend gevoelig onderwerp. En het is ook gewoon zo dat ook in het buitenland, maar ook in Nederland, mensen echt aangevallen en geïntimideerd worden die op dit onderwerp aan het demonstreren zijn tegen die genocide in Gaza. Ja. Bijvoorbeeld in Duitsland zie je ook dat er echt keihard wordt opgetreden tegen universitair personeel.
Ja.
Ja, daar snap ik heel goed dat je denkt van ja, ik wil wel opkomen voor die mensen daar. Maar ik wil niet dat mijn hele loopbaan weg is.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat zie je natuurlijk ook bij klimaatactivisten. Gaan we een beetje van het onderwerp af, maar is het ook zo dat soms politie aan je deur klopt als je hebt gedemonstreerd?
Ja.
Ja, op die manier krijg je natuurlijk wel dat er steeds meer mensen hun gezicht willen bedekken, omdat je niet wil. Dat je op een gegeven moment in de politiebestanden komt en dat ze zelfs aan je huis staan te kloppen en weten dat je ook nog verhuisplannen hebt.
Mm-hmm.
Dat is best wel scary.
En dit was letterlijk zo, hè?
Ja.
Dit was laatst een filmpje van iemand die thuis op werd gezocht en denk ik, politie aan de deur. Hey, je hebt meegedaan aan een demonstratie.
Ja.
We willen gewoon even zeggen dat we dat weten.
Ja, dat is echt super scary. Ja. Ja. Maar goed, ja.
Hey, en het tweede ding, de bezuinigingen, die zijn, dat is ook niet zomaar iets. De 1,2 miljard die origineel bezuinigd werden op de universiteiten. En nu in de voorjaarsnota nog weer nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Ook weer op hoger onderwijs onder andere.
Ja.
Er hebben al 25.000 mensen voor op Malieveld gestaan. En er is ook een hele estafette staking geweest van alle universiteiten. Er hebben in totaal 32.500 mensen aan meegedaan.
Mooi.
En er is een nieuwe staking aangekondigd. 10 juni gaan ze weer, de universiteiten. Hebben jullie daar nog iets over te zeggen?
Nou, ga zo door totdat die bezuinigingen van tafel zijn, zou ik zeggen. Ik denk ook wel dat CDA en ChristenUnie hebben toen die deal gesloten met het kabinet om die onderwijsbezuinigingen daar een meerderheid voor te krijgen. En dan ging er een schepje bezuiniging vanaf. Volgens mij voelen die in ieder geval de ChristenUnie zich ontzettend genaaid dat er nu toch weer nieuwe bezuinigingen in het staartje zaten. Dus nou, ik hoop wel dat dat in ieder geval gaat rammelen. Dat er ook politiek het draagvlak gaat afbreken.
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook gewoon maatschappelijk protest voor nodig om dat steeds verder aan het wankelen te brengen.
Ja.
Dus
Ja. Ja, het is natuurlijk ook zo fucking cynisch. Want er wordt nu gewoon al bezuinigd en er worden al contracten niet verlengd. Mensen eruit gegooid op universiteiten. Maar gelukkig maakt het kabinet wel, wat was het, 25 miljoen vrij om Amerikaanse wetenschappers aan te trekken die nu daar allemaal de VS verlaten. Nou, daar zag ik ook zoveel woede over terecht uit de hele universiteitswereld. Van ja, waar is dit kabinet mee bezig? En ik vind het wel heel terecht wat Brian zegt over dat dit eigenlijk ook gewoon een ideologische bezuiniging is en niet eens alleen maar neoliberaal. Dat is natuurlijk wel zo. En dat is, je ziet het nu in Amerika hoe erg het daar is. En dit is toch ook een opstapje wat we in Nederland aan het doen zijn die kant op. Want het is echt niet alleen van we moeten bezuinigen, dus dan maar het hoger onderwijs. Nee, het is inderdaad ook echt die soort van uiterst rechtse haat tegen, een bepaalde takken binnen de universiteit, of het nou klimaatonderzoek of gender studies of whatever is.
Ja, absoluut.
En zelfs nog breder. Het past ook in een nog breder plaatje, want het zijn de universiteiten waar we het nu over hebben. Maar ook de media, daar wordt op gekort, de publieke omroep. Het wordt ook moeilijk gemaakt als je een NGO bent. Vaak zijn dat ook bijvoorbeeld een klimaatorganisatie. Om straks naar de rechter te kunnen gaan. Om te, ook gewoon echt een rechtszaak aan te spannen. Dus het is ook een hele optelsom van alles wat vermeend links is. Om dat eigenlijk een kopje kleiner te maken. En daar moeten we niet blind van zijn. Dus dat vond ik een heel goede zin van Brian in zijn oproep. Van het is ook echt een ideologische aanval.
Mm-hmm. Ja. Ja. En even, dat vond ik zo, ook net dat CDA en ChristenUnie uiteindelijk akkoord zijn gegaan met die bezuinigingen. En dat is echt, ik heb daar zo'n scheidhekel aan als politici dat doen. Zo van ja, we moeten toch ook verantwoordelijkheid nemen en het land moet bestuurbaar blijven. Dus hebben CDA en ChristenUnie een handtekening onder die bezuinigingen gezet. Nou, dat is bij deze bezuinigingen echt lulkoek. Deze bezuinigingen zijn nergens voor nodig. Want er worden gewoon enorme belastingkortingen gegeven aan de allerrijkste door ditzelfde kabinet. Nergens voor nodig. Daarvan zeggen economen allemaal, een heel groot deel van die belastingkortingen verdwijnt in de zakken van buitenlandse aandeelhouders. Hebben we niks aan. Terwijl over deze bezuinigingen op het onderwijs, daarvan zeggen alle economen echt, dit is echt het domste wat je kan doen als kenniseconomie Nederland. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat zo'n CDA dan zegt, ja, we moeten toch verantwoordelijkheid nemen. Hè? Ja. Ja, het is echt kul. Je neemt helemaal geen verantwoordelijkheid. Je breekt er echt de economie mee af.
Ja. En ook dat ze dan zeggen, anders was het nog erger geweest. Ja, maar dat betekent niet dat je zelf ook iets heel ergs moet doen.
Ja, en ook dit is onzin, toch? Van, als ze niet akkoord waren gegaan, was die bezuiniging gewoon niet door de Eerste Kamer gekomen. Ja. Punt. Dan was die gewoon niet doorgegaan. Ja, ja, echt ongelooflijk. Dus, 10 juni, weer een staking. Jullie hebben onze steun sowieso. En als je niet zelf aan een universiteit of een hogeschool werkt, en dat geldt ook voor die IKEA-medewerkers trouwens, aandacht besteden aan dit soort staking is echt ontzettend belangrijk. Dus ook op de socials of waar dan ook, deel iets over die staking. Want dat helpt gewoon heel erg in de aandacht die mensen hiervoor hebben.
Ja.
Alright, gaan we naar de laatste. De derde. Van Jade.
Hey, ik hoorde jullie podcastaflevering over de staking en dat jullie het over de apothekerstaking hadden. Dat die stakingen ervoor hebben gezorgd dat ze 20% loonsverhoging hebben gekregen. Nou, fantastisch, supergoed. Ik zou het alleen super tof vinden als jullie misschien ook even stil bestaan bij het dreigende effect wat een goed georganiseerde staking ook kan hebben. Want wat er dus recent in de ziekenhuizen is gebeurd, daar zijn 5 maanden aan acties gevoerd. Van fotoacties tot het ophangen van posters, tot het ophangen van spandoeken. En daar werd naar een staking toegewerkt. Waarom? Nou ja, de werkgevers die hadden allemaal verslechteringen in de nieuwe cao voorgesteld, wilden eigenlijk over niks praten en de werkdruk zou alleen maar toenemen. Maar toen zijn al die toffe medewerkers in de zorg, die zijn er allemaal aan de slag gegaan. En uiteindelijk stonden er 64 locaties klaar om te gaan staken. Dat zou de grootste ziekenhuisstaking uit de geschiedenis van Nederland geworden zijn. En door die dreiging, die druk van het maken van die draaiboeken en hoeveel mensen dat zouden gaan doen, is de werkgever 180 graden gedraaid. En juist omdat die mensen zo goed georganiseerd waren. Dus ja, misschien is het wel tof als jullie daar ook nog even bij stilstaan. Dat niet alleen staken dat effect kan hebben, maar ook een goede organisatie daarnaartoe kan bijdragen. En dat het dan niet eens altijd tot staken hoeft te komen.
Nice, dankjewel Jade. Zullen we daar even bij stilstaan?
De dreiging van de staking, ja.
Nou, bij deze. Dat is een supergoed punt, denk ik. Want even voor de duidelijkheid, hè, die ziekenhuis-CAO, Er vallen 225.000 mensen onder die CAO.
Dus zoveel.
Immense hoeveelheid mensen. En die hebben nu de komende anderhalf jaar krijgen ze gewoon 8% salaris erbij. Dus dat is echt knap. Ja. En dat is alleen dankzij
kunnen
de dreiging.
Kunnen ze ook goed gebruiken.
Ja, hard
toch?
Nodig. Ja.
Daar heb je wat aan in plaats van applausjes.
Ja.
Zoals in de coronatijd. Ja,
ja precies. Ja. Ja. Ja, en wat mensen vaak vergeten inderdaad. Zo'n dreiging van een staking heeft enorm veel impact. Maar het voorbereiden van een staking is zo onnoemelijk veel werk. Daar zijn ze vaak echt meer dan een jaar gewoon mee bezig om alle werkvloeren te bezoeken, overal te praten, mensen zover te krijgen. Want staken is gewoon echt een hele grote stap voor medewerkers. Ja. Dus om mensen ook zover te krijgen en ze te organiseren, dus er gaan heel veel uren in zitten. Ja.
Want heel veel medewerkers zijn gewoon super loyaal. Hè? Die doen hun werk heel erg graag. Die doen dat ook, hè? Met ziel en zaligheid. Zijn loyaal naar, nou ja, ook in de zorg, naar de mensen voor wie ze het doen. Vaak ook naar hun werkgever. Dus ik snap wel dat het best wel moeilijk is voor sommige mensen om dan ineens zo het werk uit handen te laten vallen. En dan voor jezelf te kiezen in plaats van, dus voor de ander.
Ja.
Je hebt toch ook, Hans, een heel mooi interview gehad. Met wie was dat ook weer? In het begin vorig jaar? Ook voor de podcast.
Piet Rietman.
Ja,
zeker.
Die heeft toen heel mooi beschreven van hoe die een jaar lang bezig is geweest met de mobilisatie daarvan.
Ja, voor de zware beroepenregeling zijn ze toen gaan staken. Ja. Ja. En daar hebben ze ook gewonnen. Ja.
Ja.
Nee, zeker. En er bestaat ook vaak een beeld van dat de vakbonden alleen maar bezig zijn om mensen aan het staken te krijgen. En die willen gewoon staken om het staken en dan vinden ze gewoon lachen. Maar dat is ook echt een vertekend beeld. Want juist voor de vakbond is staken ook echt een groot risico. En ook voor de medewerkers. Want als je de sprong waagt, dus je zegt we gaan nu staken om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Ja, dan moet je het ook wel kunnen volhouden. En dat kan echt op het tandvlees gaan. Want de werkgever weet dat ook. Medewerkers die zetten wel hun baan op het spel. En hoe langer zo'n staking duurt, hoe moeilijker het wordt om te blijven staken. En als die mislukt, ja, dan breek je echt iets bij mensen in hun mindset. Dan ben je zo jaren een organisatiewerk kwijt. Dus vakbonden zijn ook helemaal niet zo heel happig om lekker te gaan staken.
Het is gewoon een soort escalatiemodel. Dit is ongeveer de last resort.
Ja. Ja. Ja, absoluut.
Staken is niet leuk, zegt mijn moeder altijd.
Ja. Is dit een soort ontmoediging naar jou van Janneke, pas op?
Nee. Mijn moeder die was docent op de middelbare school. Ze is nu gepensioneerd al een paar jaar. Maar ze is echt iets van meer dan 40 jaar lid geweest van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. En ze is denk ik echt met elke stakingsactie meegeweest. Altijd weer met de bus naar Zwolle of naar Amsterdam of naar Den Haag om op het Malieveld te staan of op het Museumplein. Ik denk dat we daar ook een beetje voor uit moeten kijken. Van dat we wel eens dat je van de buitenkant wel eens zo'n beeld kan krijgen van stonden ze weer met z'n allen op het Malieveld en er was een artiest en het was allemaal gezellig en ze hadden weer een leuke dag. Nee, staken is inderdaad ook gewoon niet leuk. Want inderdaad, je voelt een verantwoordelijkheid naar ofwel je leerlingen of de mensen waar je zorg aan levert. Je hebt altijd toch collega's die dan niet gaan staken. En dat zijn dan toch een beetje ongemakkelijke gesprekken aan de koffietafel. En dat allemaal. Maar het is wel gewoon ontzettend belangrijk. Dus het is niet een ontmoediging. En wat dat betreft vind ik het voorbeeld van Jade ook wel heel sterk. Van al die stappen die ervoor zitten zijn ook al ontzettend belangrijk. En kunnen al de staking voorkomen. En dat maakt het dat al waard om lid te worden van de vakbond.
Ja, absoluut.
Ja.
Hey, dat hadden we nog helemaal niet gezegd, deze aflevering. Ja. Lid van de vakbond.
Nee. Ik ga het zelf ook doen. Op donderdag, aankomende donderdag, dat is mijn goede voornemen, ga ik lid worden van de vakbond. Want ik ben het nog niet.
Ja. Maar
ja, nee, dat heb ik bedacht.
Wat mooi.
1 mei. Wow. Ja.
Symbolisch.
Ja.
Ja.
Leuk hoor. En wat wil ik nou ook weer zeggen? Oh ja, over die dreiging van de staking. Het is natuurlijk ook, bij heel veel bedrijven is ook gewoon het staken zelf, willen ze ook kosten wat het kost voorkomen vanwege imagoschade. Dus we hadden het net bijvoorbeeld over die IKEA. Ja, omdat zij zo'n imago hebben van gezellig en warm en homey. Alleen door als vakbond te dreigen van we gaan staken en we gaan je aanpakken, dat is al heel naar. Ja, en bij IKEA hebben ze het nu totaal laten escaleren, dus er wordt al heel lang gestaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld gehoord bij de Albert Heijn in de distributiecentra zou misschien ook gestaakt gaan worden. Er gingen geruchten rond. En alleen die stress al van de Albert Heijn, hoorde ik dus van iemand die daar ook bezig is met het organiseren, dat heeft de Albert Heijn al naar de onderhandelingstafel gebracht. Dus het begon op een gegeven moment in distributiecentra ineens willekeurig medewerkers van die distributiecentra op een heftruck rond te rijden en op de toeter te drukken.
Oh ja.
Ja, dat creëert in zo'n distributiecentrum heel veel chaos. En alleen al dat soort spontane acties, want die waren ook niet georganiseerd, maar er waren gewoon medewerkers zelf die ontevreden waren. Dat zorgt er al voor dat zo'n Albert Heijn totaal in de stress schiet. En het werd dan ook gedeeld op de socials. En de avond wil gewoon die imagoschade overkomen. Dus die zijn daardoor ook weer teruggegaan naar de onderhandelingstafel. Ja. En loonsverhogingen.
Maar dat vind ik dan toch, het stoort me dan wel. Dan denk ik, ja, dan zijn ze weer bezig met hun eigen branding en de bescherming van hun eigen merk. Ja. Hè, dat de consument maar blij moet zijn. Dus ik denk, hallo, zorg gewoon eens even goed voor je mensen.
Ja.
Ja, dat is ook, hè.
Ja,
ja, het blijft natuurlijk macht en tegenmacht. En dat vind ik dan wel een leuk voorbeeld van het distributiecentrum, waar alleen al een beetje toeteren, dat even zo letterlijk een signaal geeft aan de mensen in de top van, ja jongens, wij zijn wel degene die hier het werk uitvoeren. En als wij er nu mee stoppen, dan hebben jullie wel echt een gigaprobleem. Hè? Ja. Dus dat, ja, dat is ook mooi.
Ja, toch? Ja, zeker. En ook vanwege die imagoschade opnieuw, dit soort acties delen, dus aandacht besteden aan zo'n actie bij de IKEA bijvoorbeeld, dat helpt echt enorm. Dus dan help je de mensen die bij IKEA werken echt heel erg mee door hier gewoon een berichtje over te plaatsen of het eens een keer ergens te delen.
En ook niet mopperen als er ergens gestaakt wordt. Weet je, wees solidair. Ja, ook altijd met het openbaar vervoer of zo. Ja, dan gaan mensen allemaal zitten klagen die dan niet op tijd op hun werk zijn. Dan denk ik, ja, hallo. Weet je, steun mensen die dus gewoon worden onderbetaald, zodat jij altijd op je werk kan komen. Het is maar één dag.
Ja. Is dit dan het bruggetje waar ik mag klagen over Conor Rousseau?
Ja,
kom maar, Janneke.
Ja, we hadden het voor de aflevering er even over. Ik zag echt zo'n verbazingwekkende quote van Conor Rousseau, de partijleider van Vooruit, de Sociaal-Democratische Partij in België. Er zijn de afgelopen weken weer heel veel stakingen in België. En in België staken ze over het algemeen iets sneller dan in Nederland. Een beetje net als in Frankrijk. Waarvan je dan ook altijd zegt van, ze hangen weer in hun lantaarnpalen met z'n allen, want ze zijn het weer oneens. Nou ja, dus dat. Maar
nu hadden ze ook wel een terechte reden,
ja,
toch?
Ja, nu hadden ze een hele goede reden. Want er is net een nieuw kabinet in België met een regeerakkoord. En daar staan best wel forse plannen in om het hele sociale zekerheidsstelsel te verbouwen. Dus eigenlijk een beetje de hele WAO en WW-discussie die we in Nederland de afgelopen decennia hebben gevoerd, die hebben ze nu even daar in één regeerakkoordje gepropt en alles wordt minder, zeg maar. Hm. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Natuurlijk ga je er als vakbond bovenop zitten staken, alle toeters en bellen uit de kast halen. En toen was er zo'n quote van Conor Rousseau die zoiets zei van, de vakbonden moeten wel uitkijken dat hun draagvlak niet verdwijnt. Want er wordt toch wel veel hinder door ondervonden. En ik merk vooral onder jongeren dat ze echt geen draagvlak meer hebben. Nou, het was in ieder geval zo'n cringy quote. Oeh. Dat ik dacht van, oei, oei, oei.
Dan ben je sociaaldemocraat.
Ja, wow. Vooruit, kijk uit, zou ik zeggen. Yeah.
Voor je eigen draagvlak.
Ja. Nee, ik hou echt mijn hart vast. Want ik zie hun gewoon nu dezelfde fouten maken als, ja, die toch de PvdA ook in de jaren 90 en ook nog wel in de jaren 2000 heeft gemaakt. Dat je, zeg maar, besluiten die gewoon niet goed zijn, dat je die gaat verkondigen als iets waar je zelf achter staat. Of er zit echt heel veel ongemak omheen. Pijnlijk. Ja, pijnlijk.
Voor de mensen die het weten, zij zijn nu samen met de N-VA aan het regeren. De PvdA, of nee, niet de PvdA in Vlaanderen, hoe heet het, Vooruit?
Ja, de complete samenstelling, want er zitten natuurlijk ook nog Franse partijen bij, weet ik, maar het is in ieder geval een soort van middenkabinet in België. Ja. Maar die gaan dus wel fors snoeien in de sociale zekerheid. Ja, dat is gewoon.
Ja.
En er is van alles voor te zeggen in de zin van de verhouding van het aantal mensen wat niet werkt omdat ze in de ziektewet zitten, is vrij groot tot het aantal mensen wat wel werkt. Als je die datzelfde vergelijkt in Nederland. Dus moet er iets? Ja, maar is dat de manier waarop ze dat nu doen in België? Nou nee, leer alsjeblieft van Nederland. Kijk een beetje uit.
Ja,
zou ik willen zeggen. Nog
mee oppassen tegen Belgen vertellen dat ze van Nederland moeten leren.
Ja.
Hey, we gaan, het lijkt me een mooi punt om de aflevering te beëindigen. We gaan namelijk afronden. Volgende week donderdag zijn we er weer met een hele leuke gast. Namelijk met Pino Potato. Of is het nou?
Pauline Wiersema.
Pauline Wiersema.
Echte naam. Ja.
Ja. Een politiek betrokken kunstenaar. Zo moet ik wel omschrijven, denk ik. Ja. Ja.
Iedereen die nu zit te kijken, in plaats van zitten luisteren op YouTube. Zij heeft deze poster gemaakt van Nijntje, die aan het demonstreren is.
Tegen fascisme.
Ja.
Ja, dus die komt volgende week. Wil jij reageren op wat we deze aflevering hebben besproken? Of je eigen actie of staking of zo daar meer over vertellen. Spreek vooral een bericht in via vriendvandeshow.nl/linksrevolte. Maar je kan ons ook een bericht sturen op Insta, YouTube, TikTok of Blue Sky. En tot slot wil ik natuurlijk onze redactie bedanken. Dat is Luc Rij voor productiesupport. En onze vrijwilligers Frank Arling en Leonore van der Heijden voor hun fantastische werk op onze social. En dan zien jullie ons volgende week.
Tot dan.
Doei. All you bad folks, you must go.